Dus het is logisch dat jij en ik, ik ook, ons prettiger voelen in de plek van een begeleider. Daar is het wat ons betreft veiliger dan in de cirkel. En dus hebben we veel te halen in de cirkel. En nogmaals, dit gaat dus over veiligheid. Dus wat heb jij op te roepen, in te brengen, aan te nemen rondom veiligheid in jezelf, zodat je in kan bedden in de groep? Welkom bij de Sensueel Belichaamd Leiderschapspodcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik werk al zo'n 20 jaar in het vrouwenveld. En iets wat steeds terugkeert, is dat mijn klanten in het begin van dat ze met mij gaan werken, altijd zeggen: ik hou niet van vrouwengroepen. Ik ben niet zo van de vrouwen. Ik ben liever een mannenvrouw. Of ik heb veel mannelijke energie in me. Of ik ben veel meer van één op één in plaats van mezelf laten zien in een groep. En gedurende het programma of gedurende het traject verzacht dit altijd. En ik dacht, het is wel interessant om daar eens een aflevering over te maken. Want het is heel symbolisch voor vrouwen die in transformationeel werk zitten, die begeleider zijn, die trainer zijn, facilitator zijn, die werken aan persoonlijke groei, dat die iets hebben rondom vrouwen. En ik heb 5 redenen opgeschreven. Er zijn er wellicht meer, maar ik wil er 5 even uitlichten. En je even meenemen op waarom dat zo zou kunnen voelen voor jou en wat je daarin kan doen. Want juist dat stuk dat we er niet van houden, van vrouwengroepen, heeft de grootste schat aan waarde voor ons erin liggen. En waarom zeg ik ons? Nou, het geldt ook voor mij. Ik bedoel, ik zeg wel vaker dat ik dit werk vooral voor mezelf doe en dat het geweldig is om mensen hierin mee te nemen. Maar ik heb natuurlijk ook een wond daar zitten. Ik ben niet voor niets op dit pad van het landen in mijn bekken, het cultiveren en het kanaliseren van mijn levenslust, het verbinden met die vrouwelijke energie in mij. Natuurlijk heb ik een wond daar zitten. Als je mij loslaat, tussen aanhalingstekens, in een onveilige omgeving, dan zal mijn primaire gedrag zijn dat ik in mijn mannelijke energie schiet, dat ik in mijn go-go-mode schiet, dat ik wegtrek uit mijn bekken en dat ik mijn levenslust op slot zet. Dat is mijn manier die ik aangeleerd heb en misschien wel doorgekregen heb, misschien overgenomen heb, hoe het ook zij, dat is mijn manier van overleven. En omdat ik nu al 20 jaar in dit vak zit, heb ik natuurlijk heel veel werk gedaan om zo snel mogelijk in de gaten te hebben dat ik daarin zit en mezelf terug te roepen. Vandaar dat ik het belangrijk vindt om deze 5 redenen te noemen waarom jij het misschien lastig vindt om je in te bedden in een vrouwengroep, zodat je ze kan herkennen. En als je voelt dat ze weer wakker worden in je leven, dat je het kan doen om weer terug te komen bij je werkelijke essentie en je werkelijke behoeften. En ja, ik zeg dan je werkelijke essentie en werkelijke behoeften, omdat ik er echt van uitga dat wanneer iemand tegen mij zegt: ik hou niet zo van vrouwengroepen, er een enorme behoefte is aan wel kunnen verbinden, wel kunnen landen, wel plek kunnen nemen, zich wel veilig kunnen voelen binnen een groep vrouwen. Eigenlijk heb ik altijd gezien dat wanneer mensen dit zeggen, dat dat een reactie is vanuit een kopingsmechanisme, vanuit een diepe behoefte aan veiligheid die ze niet hebben gevonden eerder. Dus ja, ik ga ervan uit dat ondanks alles wat je misschien zegt tegen mij over vrouwen, over vrouwengroepen, over vrouwelijke energie, er in jou een diepe behoefte is om daar wel mee te verbinden. Goed, reden 1. En ik behandel ze op volgorde, maar ze zijn niet op volgorde van belangrijkheid. Hè? Het zijn gewoon 5 redenen. Het eerste die ik wil behandelen is het zien van het ongezonde vrouwelijke principe om je heen. We hebben allemaal vrouwelijke en mannelijke energie in ons. Het vrouwelijke is het naar binnen gerichte. Het mannelijke is het naar buiten gerichte. Dus het vrouwelijke is de inademing. Het mannelijke is de uitademing. En die kunnen we allebei op een gezonde manier belichamen of op een ongezonde manier belichamen. Wat we gespiegeld zien in onze omgeving en in de maatschappij en in de media is vaak de ongezonde belichaming daarvan. Dus het doorslaan in 1 van de 2. Dus je kunt doorslaan in je mannelijke energie door puur en alleen gericht te zijn op de buitenwereld, op je go-go energie, op het alsmaar doorgaan, op het eindeloos denken, op lineair, op actie, op oogkleppen op en gaan. Net zo goed als dat er een extreme is in de ongezonde vrouwelijke energie. Mijn buik borrelt de hele tijd. Ik heb honger, geloof ik. Dat is een heel ongezond iets. Ik weet niet of je het hoort. Maar goed, dat merk ik de hele tijd. De ongezonde vrouwelijke energie is het structuurloze. Het doelloze. Het inerten, het niet meer van je gat afkomen, het onwijs lui zijn. Dat is ook een oordeel, hè? Chaos. Het zijn eigenlijk de schaduwkanten van de donkerte, van de naar binnen gekeerdheid. Dus de naar binnen gekeerdheid die zorgt voor een stilvallen, een rust. Maar de schaduwkant daarvan of de doorgeslagene van rust is niet meer van je gat af kunnen komen en lui zijn, bij wijze van spreken. Hè? Ik vind lui zijn altijd, ik vind dat lastig omdat ik daar zelf waarschijnlijk een oordeel op heb van mijzelf. Ik kan mezelf af en toe heel erg lui vinden. En dan mezelf daarvoor om de oren slaan, terwijl het eigenlijk een behoefte is van mijn lijf om rust te nemen. En dan neem ik dus niet echt rust. Maar dan kom ik in een soort van bubbel in een hoekje onder een dekentje. Bemoei je niet met mij, ik ben uit. En dat is een vorm van ongezonde vrouwelijke energie. Want in die rust ben ik niet aan het opladen, maar ben ik me aan het verzetten. En dat is een vorm van inertie, lethargie. Niet bewegen, maar vastzitten. En daar zijn heel veel vrouwen ook bang voor. In het moeras terecht te komen van al die gevoelens en die onbegrensde emoties en bijvoorbeeld dat ze moeten huilen en dat ze niet meer kunnen stoppen met huilen. Zodat het niet begrensd is, de emotie. Daar heb je dus een gezonde mannelijke energie voor nodig om een begrenzing te kunnen aanbrengen. Nou, roddel, achterbaksheid, venijnigheid, elkaar van de krabbenmand naar beneden halen. Dit zijn ook allemaal ongezonde vrouwelijke energievormen. En als we dat heel veel gespiegeld hebben gekregen in ons leven. Natuurlijk willen we ons dan niet in een vrouwengroep begeven. Waar we denken dat dat allemaal gaat spelen. En waarin we denken dat we dat allemaal gaan tegenkomen. Want dat is super onveilig. Dat is niet waarin wij tot rust komen. Waar we een bedding en een gedragenheid kunnen voelen. Dus als je dit voelt opkomen, weet dan dat het nodig is voor jou om ergens veiligheid op te vinden. Nee, misschien zeg ik dit verkeerd. Ergens veiligheid in jezelf te kunnen vinden, zodat je vanuit een gegronde plek in jezelf daarna weer kunt verbinden met de groep om je heen. Dus gewoon een hele legitieme behoefte, hè, aan veiligheid. Als we dat dus niet hebben gekend in ons dagelijks leven ervoor. Een tweede reden is dat we veelal geen gezonde voorbeelden hebben gezien van vrouwen waarvan we denken, ah, oh, zo zouden we wel willen zijn. En natuurlijk hebben we allemaal voorbeelden. Natuurlijk hebben we allemaal van die plaatjes van mensen waarvan we denken, ah, oh, die doet dit goed of die belichaamt dit goed of dit komt mooi tot zijn recht bij iemand. Zo zag ik laatst bijvoorbeeld de film Maria Callas met Angelina Jolie, die ik een fantastische actrice vind. Maar waar ik vooral geraakt was door de manier waarop ze haar lichaam droeg, haar stem vanuit echt een diep bekken naar boven borrelde en de gratie die ze met zich meenam. En tegelijkertijd is dit een prachtig voorbeeld voor deze tweede reden, geen gezonde voorbeelden hebben. Want dit is alleen een voorkant die je ziet van Maria Callas. De achterkant daarvan is dat haar kwaliteit van zingen, haar mogelijkheid om haar gevoel zo diep in haar stem te leggen, komt voort onder andere uit grensoverschrijding in de Tweede Wereldoorlog. Komt voort uit dat ze weggegeven werd door haar moeder aan officieren. Komt voort dus uit een diepe, diepe wond. En als ik dan zeg, we hebben geen gezonde voorbeelden, dan bedoel ik dus eigenlijk, we hebben geen gezonde voorbeelden die in zijn totaliteit als voorbeeld dienen. Want we zien vaak alleen de voorkant. We zien alleen datgene waarin iemand succesvol is, waarin iemand geprezen wordt, waarin iemand haar wond heeft verdoezeld of gekoesterd of gecultiveerd op zo'n manier dat er een kwaliteit uit kwam. Dus we hebben op zoek te gaan naar hele voorbeelden. Naar voorbeelden die zowel een voorkant als een achterkant in zich dragen, die je in zijn totaliteit kan aannemen. En met het aannemen van dat soort voorbeelden neem je dus ook de totaliteit in jezelf aan. Want ook jij hebt een wond en ook jij hebt een wonder dat daaruit voortkomt. En dus als je een angst hebt zitten op vrouwen, ga dan in jezelf te raden, wat is het deel dat ik van mijzelf afwijs? En dus waar ben ik bang voor dat ik dat gespiegeld krijg in de ander? Welke afwijzing durf ik niet onder ogen te zien door te kijken in de ogen van de ander? Het is een mooi onderzoek om dat te doen via een ander, via een voorbeeld, via iemand die misschien wat verder weg staat. Omdat dat niet zo heel erg direct raakt, maar wat zachter bij je binnen kan komen. Dus dat je niet gelijk jezelf helemaal bloot hoeft te leggen. Dat is gewoon soms te onveilig. Dus doe het op een zachtere manier naar jezelf. Nou, als derde reden, en dat is natuurlijk een hele grote reden, is de moederwond. Het niet gezond kunnen hechten aan jouw moeder. Om wat voor reden dan ook, hè? Zoals ik net zei, we hebben weinig gezonde voorbeelden. Zijn er ook weinig vrouwen die een gezonde moeder hebben? En wat bedoel ik daarmee? Ik bedoel niet alleen fysiek gezond, maar ik bedoel iemand die helemaal belichaamd is. Die oké is met alle gevoelens, alle sensaties, alle levenslust die er door haar heen stroomt. En die oké is met de mannelijke energie, met haar actiegedrevenheid, met de manier waarop ze zichzelf in de wereld zet, met haar rol en haar plek. En ook met haar achterkanten, ook met haar wonden, ook met de dingen die ze wellicht niet zo goed heeft gedaan. En daar op een warme en zachte manier naar kan kijken. En dat kan meenemen in de beweging, in de verbinding met haar dochter en met anderen. We zouden graag een een ideale moeder hebben. Ik kom niet eens uit mijn woorden, zeg. En je hebt de moeder gekregen die je hebt gekregen. Met al haar onvolkomenheden. Net zoals je misschien ook zelf een moeder bent met onvolkomenheden richting jouw dochter. En als we dan als leiders op een plek komen. Nee, laat ik dit anders zeggen. De vrouwen die zich begeven in persoonlijke ontwikkeling zijn per definitie vrouwen die een moederwond hebben. Die dus niet volledig ingebed zijn in hun eigen vrouwenlijn. En die dus daar nog een beweging hebben te maken. Het zijn vadersdochters. Of je vader nu aanwezig was of niet. Je had ergens een innerlijke verbinding. Of een innerlijke behoefte richting je vader. Die zo diep meeresoneert. Dat maakt dat je je moeilijker kan verbinden, leunen, inbedden in je moeder, in je oma en je overgrootoma. Ik ook. Doordat we dit hebben, doordat we een bepaalde verbintenis hebben op onze mannelijke energie, begeven we ons in persoonlijke ontwikkeling. Omdat ergens een leegte of een gat is. En niet in dat je niet compleet zou zijn, maar gewoon omdat je ergens een gemis voelt in jouw totaliteit. Iets wat je nog niet kan belichamen, iets wat je nog niet helemaal neemt, terwijl dat wel al aanwezig is. En wat er dan ook kan gebeuren, is dat je zet je stappen op persoonlijke ontwikkeling. En dan is dit iets waarin je thuis komt, waarin je voelt, ah, ik leer hier veel in. Ik heb nu tools om op de juiste plek te komen. Ik heb de tools om me neer te zetten. Ik heb de tools om met mijn gevoelens en emoties en sensaties om te gaan. En wat doe je dan? Dan word je een begeleider. En dan pak je de plek van de mannelijke energie, namelijk die van de leider. Degene die richting geeft, degene die stuurt, degene die veilige bedding maakt en grenzen zet. En degene die het overzicht behoudt. Die plek, als leider, als coach, als facilitator, als trainer, als therapeut, is veel veiliger dan de plek in de groep als deelnemer. Want de groep staat voor de moeder. De leider staat voor de vader. Daarmee is de groep dus de spiegel van de vrouwelijke energie. En de leider is de spiegel van de mannelijke energie. Dus het is logisch dat jij en ik ook, ons prettiger voelen in de plek van een begeleider. Daar is het wat ons betreft veiliger dan in de cirkel. En dus hebben we veel te halen in de cirkel. En nogmaals, dit gaat dus over veiligheid. Dus wat heb jij op te roepen, in te brengen, aan te nemen rondom veiligheid in jezelf? Zodat je in kan bedden in de groep. Om een persoonlijk voorbeeld te geven. Ik merkte dat ik het heel lastig vond Ik denk dat dit nu zo'n 15 jaar geleden was. Toen was ik al begeleider, maar toen zat ik in een vrouwengroep. En ik merkte dat ik het lastig vond om mijn plek te nemen in die groep, om echt in te bedden. Ik zat altijd net iets naar achter, echt net buiten de cirkel. Je kunt dat ook altijd fysiek zien, mensen die insluiten en mensen die niet insluiten. En toen ik dat in de gaten had, toen dacht ik, ja, ik zit hier nu. Dus ik kan hier of iets mee gaan doen, of deze hele training heeft geen zin, want dan ben ik niet ingestapt. Dus wat ik ben gaan doen, is mezelf iedere keer gaan uitspreken in de cirkel. Ook al had ik niets te zeggen, dan zei ik, oh, ik wil even mijn stem laten horen, zodat ik in de cirkel plek neem. En ik ben gaan opletten hoe ik fysiek in de cirkel zat. Of ik te veel naar voren, te veel naar achter, te veel opzij zat. En steeds die fysieke plek gaan pakken waar de cirkel uitgelijnd was. Dat tezamen met steeds me fysiek uitspreken hielp om me te herinneren dat ik plek heb. Maar tegelijkertijd ook plek heb te nemen. Daar ook mezelf echt toe te brengen heb om in te bedden. En dat was een waanzinnig tof experiment, want daarna heb ik er nooit meer last van gehad. Natuurlijk vind ik het nog steeds spannend om in een groep mezelf te laten horen of in een training iets van mezelf in te brengen. Het blijft altijd kwetsbaar, weet je, daarom zitten we daar. Maar het is niet meer zo verlammend als dat het ooit was. En ik weet nu wat ik kan doen. Nou, als vierde punt wilde ik noemen dat we dingen vaak heel erg persoonlijk nemen. Ik zeg vaak tegen de vrouwen in mijn vrouwengroepen, dat wat ik zeg, zegt niet zoveel over jou. En dat wat de ander zegt, zegt niet zoveel over jou. Maar is alleen maar een uiting van persoonlijke behoeften. En als we het zo kunnen nemen, dan kunnen we de ander ook vaak beter horen. Nou gaat dat niet in alle gevallen op. Er zijn situaties waarin er wel over en weer dingen gaande zijn. Maar over het algemeen nemen wij veel te veel dingen persoonlijk. En als we de dingen persoonlijk nemen, dan worden we geraakt op oude patronen, op oude stukken, op oude kopingsmechanismen. En als we daarin gaan, ja, natuurlijk voelen we ons dan niet veilig. Maar als we de ander kunnen aanhoren en aanzien en kunnen ontvangen in een uiting van haar behoefte, haar vorm van ergens mee omgaan, haar vorm van koping, haar vorm van verlangen, haar vorm van levenslust, zonder dat we dit gelijk betrekken op onszelf, ontstaat er veel meer ruimte. En kun je dat wat de ander zegt ook veel voedender aannemen? Namelijk, hoe is dat dan voor mij? En hoe beweeg ik me daarin? Nou, en als laatste wil ik benoemen, en dat was iets wat vanochtend opkwam in The Rooted Practice. Daar zei iemand na afloop, ik wil geen spelbreker zijn, maar ik voel iets anders. En dat vond ik echt prachtig. Want juist door te vertellen hoe het voor jou is, op een andere manier, wordt er een andere kleur aan het hele spel toegebracht. En dat laat dus zien dat er verschillen mogen zijn. En dat is de angst die we vaak hebben bij een vrouwengroep. Dat we denken, we moeten zo zijn als de ander. We moeten ons zo gedragen, laten horen, inbrengen, verbinden als de ander doet. Maar dat is helemaal niet zo. Ieder heeft haar eigen kleur, ieder heeft haar eigen beweging, ieder heeft haar eigen stem en haar eigen tempo. En haar eigen gevoelens en emoties en sensaties. En als je dus kan voelen dat jouw kleur er naast al die andere kleuren mag zijn, dan herneem je weer je eigen plek binnen de groep. En het is een hele, hele helende beweging om te doen. En ik rond vaak mijn trainingen af waarbij ik zeg met één woord. Dat is niet echt een logische zin dit. Maar in ieder geval, we staan dan in een cirkel en dan zeg ik van... Wat is het woord wat je wil delen? Wat is het woord waarmee je wil afronden? Wat is wat er nu in je leeft? Eén woord. En heel vaak zijn dit prachtige schakeringen van diepe gevoelens. En soms is er iemand die nog geraakt is in verdriet. Of die geraakt is in rouw. Of in die... onveiligheid voelt of wat voor een schakering dan ook van een zogenaamd negatieve emotie. En ik ben altijd zo blij als iemand dat verwoordt, want daarmee laat ze de achterkant van een voorkant zien en daarmee neemt ze dat hele spectrum dus dat er mag zijn. En daarmee ontzenuwt ook in de hele groep het stuk van, oh, die delen, die zwarte delen van mij, die mogen er niet zijn. Nee, die mogen er ook zijn. Die zijn ook welkom, want die maken je heel. Dus mocht dit spelen bij jou, heb je het gevoel dat je er niet bij hoort als je te veel bent, te luid bent, te sexy bent, te stil bent. Wat dan ook, wat voor manier dan ook. Kijk dan of dat je kan voelen van, hey, mijn inbreng maakt dat alle kleuren van het spectrum aanwezig zijn. En ontzenuwt dus ook voor de rest dat haar spectrum niet aanwezig mag zijn. Dus je doet iets in de energie van de groep om weer heel te mogen zijn. Niet heel als in gefixt, maar heel als in compleet. Het is heel leuk. Terwijl ik dit zeg, fietst er iemand over het bruggetje voorbij die keihard aan het zwaaien is. En ik neem het dit maar aan als een soort van toejuiching van wat ik net zei. Het is heel grappig hoe de omgeving soms iets spiegelt wat helemaal niet iets zegt over mij. Waarschijnlijk was diegene aan het zwaaien naar iemand anders die hier over de buurtkavel liep of zo. Maar dat we dat toch kunnen nemen. Nou, dit is een mooi voorbeeld van nummer 4. We nemen vaak de dingen te persoonlijk. Maar als we ze niet persoonlijk nemen, dat we ze dan kunnen nemen als voeding. Nou, ik neem dit dus als voeding. In plaats van dat iemand naar mij zwaait of iemand iets met mij wil. Nee, ik neem dit aan als een toejuiching van wat ik net zei. Nou goed, dit is een mooi moment om af te sluiten. Dank voor het luisteren. Ik ben heel benieuwd, met name met dit onderwerp dat zo speelt voor mijn werk. Hoe kom jij dit tegen? Op wat voor manieren is er onveiligheid bij vrouwen, in vrouwengroepen, in de vrouwelijke energie, in jezelf? En weet je al wat de oorsprong daarvan is of weet je dat nog niet? Deel even. Stuur me even een berichtje op Instagram, LinkedIn of via de e-mail. Mag allemaal. Ik ben echt benieuwd naar je reden en naar je ervaring. Want dat helpt mij ook weer beter intunen in al mijn luisteraars. Nou, mocht je nou voelen dat je juist op dit stuk, hè, op die bekrachtiging van jouw innerlijke vrouw zijn, dat je daar iets te halen hebt, dat je daar winst te behalen hebt en dat je daardoor door dat nog meer te belichamen, nog completer in jouw zijn kan landen, kan thuiskomen, reik dan ook even naar me uit over, als deze podcast uitkomt, over ongeveer 2 weken. Op 25 september start Voluit Vrouw Zijn, 10e editie van dit jaarprogramma voor coaches, therapeuten, facilitators, trainers. Vrouwen die in het transformationele werk zitten en die voelen dat ze contact hebben te maken met hun bekkenbruis, met hun sensuele levenslust, met hun vrouwelijk magnetisme en met hun belichaamd leiderschap, zodat ze niet alleen een fantastische vakvrouw, maar ook privé voluit vrouw kunnen zijn. En het leven kunnen creëren dat ze werkelijk verlangen. Als dat klinkt als iets voor jou, ga dan even naar www.jannekerobers.nl/afspraak. Plan een moment in, samen met mij. En dan onderzoeken we of dit jaarprogramma geschikt voor jou is. En nou, niet of, maar hoe we dit programma geschikt kunnen maken voor jou. En er zijn nog 3 plekken, dus ik hoop dat eentje daarvan voor jou is. En ik hoor je graag binnenkort. En anders tot de volgende aflevering. Doei doei!